In de afgelopen week was er een hele bijzondere herdenking. En ik denk dat de meesten van ons dat meegekregen zullen hebben. Als je het nieuws een klein beetje gevolgd hebt. De herdenking van D-Day. Dat 80 jaar geleden de legers van de geallieerden, zoals de landen werden genoemd, dat die kwamen op de kusten van Frankrijk om ons, om Europa te bevrijden van een verschrikkelijke bezettingsmacht. Je kunt ontzettend dankbaar zijn dat wij hier, en het is lang geleden, en bijna niemand van ons heeft het meegemaakt, sommigen van ons die ouder zijn, die hebben nog geleefd in die tijd van de oorlog, hebben dat zelf nog bewust herinneringen aan. Maar ik heb het zelf van mijn ouders herinneringen gehoord. En dan besef je enigszins hoe verschrikkelijk dat geweest is. En hoe bijzonder het is als je dan in vrijheid mag leven. En de grote wereldleiders, veel van de grote wereldleiders uit westerse landen waren daarbij. Bij de kust van Normandië, waar die beslissende dag, die D-Day, werd gehouden. En ik heb zelf samen met Ellie gekeken naar een indrukwekkende reportage op de Belgische televisie met veel originele beelden. En het was erg indrukwekkend. Diepe indruk maakt dat. En in die oorlog, in die Tweede Wereldoorlog, was er een ik weet niet of je een beetje van de geschiedenis kent, maar er was een geheime macht gevormd, legermacht gevormd door de westerse landen om misleidingsoperaties uit te voeren ten opzichte van de nazi-legers. Erg interessant vind ik dat. En er was een speciale eenheid van 1100 mensen, die werden getraind jarenlang in Amerika. En die werden hier naartoe gebracht om steeds eigenlijk de vijand te misleiden. Een van die dingen was dat ze de nazi-legers wilden doen geloven dat de invasie zou plaatsvinden bij Calais. Dat is dat smalste stukje tussen Engeland en Frankrijk. En de bedoeling was dat dan die Duitse legers daar naartoe zouden trekken. En de echte invasie die zou dan in Normandië plaatsvinden. Maar ook in Zuid-Europa werden er misleidingsoperaties uitgevoerd met de bedoeling de vijand op het verkeerde been te zetten. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken opnieuw over misleiding. Ik heb daar een paar keer eerder over gesproken, ook even voor de gasten onder ons. Dit is eigenlijk de derde keer. En misleiding is iets waar de Heer Jezus ons heel uitdrukkelijk voor waarschuwt. Misleiding kan uit verschillende bronnen komen. Misleiding kan uit onszelf komen. De duivel is er om mensen te misleiden. En ook de wereld om ons heen kan ons misleiden en echt op het verkeerde been zetten. En de eerste keer hebben we samen nagedacht over Genesis 3, waar je ziet hoe eigenlijk de misleiding de wereld is binnengekomen door de duivel. En de eerste mensen werden misleid, tot zonde werden misleid. En door de Bijbel heen zie je eigenlijk steeds dat terugkomen. En het laatste boek in de Bijbel laat ons zien hoe hoe de duivel eigenlijk tot het laatst toe daarmee bezig is. In Openbaring 12, vers 9, die tekst wil ik jullie eens laten zien en met jullie lezen. Daar staat: de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij wordt neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De duivel misleidt de hele wereld. En de Bijbel laat ons eigenlijk de werkelijkheid zien achter de zichtbare werkelijkheid die wij vaak met onze ogen zien. Die we om ons heen zien of die we op de televisie zien. Dat je zegt, de werkelijkheid die zich afspeelt, waarom er zoveel ellende is, waarom er zoveel dictaturen zijn, waarom er zoveel onderdrukking is, waarom er zoveel dingen kapot gemaakt worden door mensen. En dit is de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Er is een duivel, een Satan, die de hele wereld misleidt, staat er. De hele wereld misleidt. Daar hebben we over nagedacht eerder. En vanmorgen wil ik in het bijzonder nog eens een vervolg geven aan de vorige keer, toen het ging over jezelf misleiden. Maar ik wil eerst graag even samen met jullie bidden. Vader in de hemel, we willen u zo bedanken voor deze dag. En we willen u zo danken dat we voor uw aangezicht mogen samenkomen. Als uw gemeente, als kinderen van u. Dat we uw naam mogen aanroepen. Dat we u de lof mogen zingen met zulke prachtige liederen ook vanmorgen. Voor u willen we ons buigen, u willen we aanbidden. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. En Vader, ook als we uw woord echt open doen vanmorgen, dan bidden we dat u ons daarin leidt, onze harten, onze gedachten verlicht. Dat als er dingen zijn die ons vanmorgen blokkeren, die een hindernis zijn, Vader, dat u ze wegneemt, opdat we mogen ontvangen wat u wilt geven. Want u wilt ons zoveel geven. We bidden dat u ons zegent in het spreken en in het luisteren in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, vanmorgen wil ik een vervolg graag geven aan de vorige keer. Toen hebben we over een aantal voorbeelden gesproken waarop wij onszelf als mensen kunnen misleiden. Ik geloof dat het 8 punten waren die de Bijbel zo expliciet noemt. We zijn in staat om onszelf te misleiden. En er is 1 groep mensen, denk ik, die in het bijzonder vatbaar is voor misleiding. En dat zijn mensen die denken dat ze zichzelf niet kunnen misleiden. Je denkt misschien, ik ben al zo lang christen. Het is goed wat je daar vertelt vanmorgen, Edward, maar mij gebeurt dat niet. Of je denkt, ik heb al zoveel levenservaring, ik heb al zoveel meegemaakt en gezien. Ik ga mezelf niet meer misleiden. Dat geloof ik niet dat dat mogelijk is. En weet je, ik denk dat als je dat soort gedachten hebt, dan ben je eigenlijk al misleid. Dan misleid je jezelf al. Vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken aan de hand van de brief van Jacobus. Die laat ons een aantal voorbeelden zien waarop we onszelf kunnen bedriegen, laat ik het zo maar zeggen. Hij heeft het over zelfmisleiding. Bedrieg jezelf niet, zegt hij een aantal keren in zijn brief. Het is een belangrijk thema eigenlijk. Weet je, en bijna 600 jaar voordat Jacobus dat opschreef, vertelt God ons hetzelfde in door de profeet Jeremia. Jeremia 17, vers 9. Een tekst die we ook de vorige keer gelezen hebben. Ik wil hem nog eens noemen vanmorgen. Omdat het eigenlijk de bron van het misleiden van onszelf weergeeft. Jeremia 17, vers 9. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ik heb geleerd van een hoogleraar Hebreeuws dat het woord dat hier staat eigenlijk zelfs betekent actief misleiden. Ons hart kan ons echt misleiden. Dat is heftig, zeggen we dan. Dat is heftig wat je dan zegt. Er is een andere profeet, een van de zogenaamde kleine profeten. Dat betekende niet dat ze klein waren van gestalte, maar dat hun boekje klein was, is Obadja. In Obadja staat een hele korte, maar hele kernachtige, hele essentiële tekst. Een paar woorden. In een paar woorden schetst de profeet Obadja wat een kernprobleem is van ons mensen. De overmoed van uw hart heeft u misleid. In die paar woorden geloof ik dat deze kleine profeet, dat die zeg maar schetst waar het eigenlijk vaak ten diepste in ons leven fout gaat. En ik denk dat dat probleem van de trots, van de hoogmoed, van de arrogantie, zal ik maar zeggen, dat dat de kern is van als je praat over jezelf misleiden. Het probleem bij trots en hoogmoed is dat het vaak zo moeilijk te onderscheiden is. Ook voor onszelf. Bij onszelf. Zo moeilijk te onderscheiden vaak. De menselijke geest is het meest bedrieglijke van alle dingen, zegt Jeremia. Onverbeterlijk. Niemand kan begrijpen hoe bedrieglijk het is. Dat is een schokkende uitspraak. Maar weet je, ons leven bewijst dat het waar is. Het is een feit dat wat ik mezelf vertel niet altijd de waarheid is. En wat je voelt is niet altijd de waarheid. Je gevoelens, die liegen soms. Je gedachten zijn maar heel beperkt. En die kunnen, je gevoelens samen met je gedachten, die kunnen een werkelijkheid creëren wat niet de werkelijkheid is. Wat de Heere God zegt over onze gedachten, onze gevoelens, is dat ze bedrieglijk zijn en dat we onszelf daarmee kunnen bedriegen. En weet je, Johannes of Jeremia, wat hij zegt, dat gaat helemaal in tegen onze cultuur. Dat hij zegt, je hart je houdt je voor de gek, je houdt jezelf voor de gek. Zo vaak. Maar het gaat dwars in tegen onze cultuur. Want onze cultuur vertelt ons dat we juist naar binnen moeten kijken. Kijk naar jezelf. Als je wilt weten wat het juiste is, dan kijk naar binnen. Weet je, en als je niet in God gelooft, ja, dan is eigenlijk het enige waar je naar kunt kijken, is naar jezelf. Als je niet op God vertrouwt, dan heb je niks anders om op te vertrouwen dan op jezelf. Het is echt een gevleugeld iets wat je tegenwoordig hoort zeggen. Kijk naar binnen. Ik heb eens een paar van die slogans die je dan wel hoort regelmatig eens proberen op te schrijven. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, vertrouw op je innerlijke kracht. Of het antwoord zit in jezelf. Of nog zo eentje, doe wat voor jou het beste voelt. Nog zo eentje. Zorg dat je tot zelfontplooiing komt. En misschien heb je het wel eens tegen jezelf gezegd. Ik moet doen wat het beste voor mezelf is en op mijn gevoel afgaan. Of je instinct volgen of je innerlijke stem daarnaar luisteren. Als het goed voelt, nou dan ga ik ervoor. Maar weet je, het probleem is met veel van deze wereldse adviezen. Ze werken niet. Ze werken niet omdat ze gebaseerd zijn op een leugen. De waarheid is dat je gewoon niet alles kunt kennen. Ons denken is maar zo beperkt. Zo beperkt. We kunnen lang niet alle omstandigheden, alle factoren mee betrekken in onze oordeelsvorming. We zijn maar zo beperkt. En je hersenen werken niet altijd perfect. Lichamelijke factoren kunnen meespelen. Je voelt je niet lekker en dan denk je op een hele andere manier over dingen. Jacobus heeft het over het thema van zelfbedrog en hoe makkelijk het is om onszelf voor de gek te houden. Ik had pas geleden een rammeltje in de motor van mijn auto. En ik dacht, nou, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik hoor het nog wel even, ik zie het nog wel even aan. Maar dat rammeltje dat bleef. Ik dacht, nou, ik zet dan de muziek wat harder en ik hoor het rammeltje niet. Maar dat rammeltje dat bleef en dat rammeltje werd een rammel. En na een paar weken dacht ik moet iets doen. En ik ben naar de garage gegaan. En ze hadden een kwartier nodig. En toen zeggen ze, meneer, we moeten de motor van uw auto vervangen. Je hoeft niet direct een collecte voor me te houden. Want ik viel nog net binnen de garantie, die loopt deze maand af. Dus ik had ontzettend veel geluk. Maar weet je, we zijn allemaal in staat om onszelf gewoon te misleiden. Om dingen te ontkennen die zo duidelijk spreken. En we negeren het. En weet je, we moeten onszelf afvragen, waarom is het nu belangrijk? Misschien stel je die vraag ook vanmorgen zelf. Waarom is het dan zo belangrijk om onszelf de waarheid te vertellen? Omdat we onszelf niet altijd de waarheid vertellen. Waarom is het zo belangrijk dat we onszelf de waarheid vertellen? Zelfs als het pijnlijk is. Jezus zegt ons dat de waarheid ons vrij maakt. De waarheid maakt ons vrij. Het is de waarheid waarmee we problemen te lijf kunnen gaan en ze kunnen gaan oplossen. Het is handelen naar de waarheid die ons vreugde brengt. En hoe meer we kunnen stoppen met luisteren naar onszelf en zelfbedachte gedachten en gevoelens die niet waar zijn, hoe gelukkiger, hoe geestelijk gezonder we zullen zijn. Ik wil met jullie kijken naar een paar voorbeelden die Jacobus noemt. Ik misleid mezelf als ik denk dat alles wat ik ben en alles wat ik heb, dat ik dat zelf verdiend heb. Dat ik dat zelf gepresteerd heb. Want je Gods woord zegt dat ik mezelf echt daarmee voor de gek hou. Wat bedoel ik daarmee? Weet je, in onze huidige cultuur is het zo dat we mensen zeg maar op het paard hijsen als ze geweldige dingen hebben gepresteerd. Ze hebben een geweldige carrière gemaakt, een groot bedrijf opgebouwd. En dan zetten we ze in een mooie stoel voor de televisie en dan laten we ze vertellen over wat ze allemaal gedaan hebben, gepresteerd hebben. Of een mooie zangcarrière of noem maar op. Dat zijn de mensen die we hoog in aanzien zetten in onze maatschappij. Maar ook onszelf kunnen we op de borst kloppen, al of niet opvallend, om te laten zien wat we hebben gepresteerd in het leven. Of wat we allemaal aan bezittingen hebben. Maar weet je, we zijn geen self-made man of self-made vrouw. Want ook, weet je, vroeger als kind zei ik wel eens, dan van die en die, dat kind in de klas, die heeft flaporen. Zei ik dan tegen aan tafel, die. En dan weet ik nog dat mijn ouders zeiden, maar denk erom, dat niemand heeft zichzelf gemaakt. Les die ik nog uit mijn kindertijd heb onthouden. En als we denken dat we zelf iets zijn, en wie we zijn, dat we dat zelf gemaakt hebben, gepresteerd hebben. Weet je, wie heeft mijn ogen gemaakt? Wie heeft mijn lichaam geschapen? Wie gaf mij de hersenen? Wie gaf mij de goede plannen? En de zakelijke ideeën, als ik bijvoorbeeld in het bedrijfsleven heb gewerkt. Ik zou niets, maar dat ook niets hebben als God het me niet had gegeven. Er bestaat dus niet zoiets als een self-made man of een self-made vrouw. Je maakt het beste van wat God je gegeven heeft. En het kwam allemaal van hem. Hij had je ook bij andere ouders geboren kunnen laten worden. Hij had je in een ander land geboren kunnen laten worden. En al die goede dingen die je hebt en alles wat je hebt kunnen doen in het leven is een gave van God, is een geschenk van God. En ik geloof dat God wil dat wij erkennen dat het allemaal van hem komt. En dat we met dankbaarheid daarmee om mogen gaan. We mogen danken voor wie we zijn, voor wat hij ons gegeven heeft. In Jacobus 1, daar staat, laat u niet misleiden, mijn dierbare broeders en zusters. Elke gave, elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper van de sterren aan de hemel. Hij kent geen verandering en hij vertoont geen schaduwzijde. Volgens zijn plan heeft hij ons een nieuw leven gegeven door de verkondiging van de waarheid, zodat wij in zekere zin de eersten van de nieuwe schepping zijn. Weet je, er is een veel voorkomende zelfmisleiding. Denken dat wat ik heb en wat ik ben geworden in het leven, dat ik het allemaal zelf heb gepresteerd. Ik heb het verdiend, ik heb ervoor gewerkt, ik heb het door mijn eigen inspanning gedaan. Een grote misleiding. Als ik denk dat succes in het leven van mezelf komt. En als ik God niet de eer daarvoor geef, dan zit ik echt in de problemen, want ik bedrieg mezelf. Er is een tweede misleiding. Gods woord zegt dat ik mezelf voor de gek houd als ik denk dat het horen van Gods woord, dat het ook betekent dat ik het heb gehoorzaamd. Dat is een heel veel voorkomende zelfmisleiding onder christenen. Als ik denk dat het horen van het woord van God, zoals je er nu ook naar luistert vanmorgen, als we die verzen lezen uit de Bijbel, dat het betekent dat je het hebt gehoorzaamd, dat je het hebt gedaan, dat je het hebt toegepast in je leven. Dat is een grote misser. Weet je, we kunnen een eredienst bijwonen zoals vanmorgen, of online meekijken vanmorgen, of online diensten volgen als we thuis zijn, überhaupt. Maar het betekent niet dat ik ook heb toegepast wat ik gehoord heb. Dat we gehoorzaamd hebben aan wat God zei dat we moesten doen. En dat we er echt iets mee gedaan hebben. Jacobus zegt daar wat over. En ik denk dat je die tekst ook wel kent. En wees daders van het woord, zegt hij, en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. En in de Willebrod-vertaling heb ik er eens bij gepakt, er staat, wees uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders, dan zoudt gij uzelf bedriegen. Hij zegt dus, als je alleen maar deze woorden uit het woord van God hoort en er verder niets mee doet, dan heb je jezelf bedrogen. Dan heeft het je niks geholpen. Weet je, toen ik nog een klein manneke was, dat is wel lang geleden inmiddels, dan zeiden mijn ouders wel eens tegen me, als wij wat tegen jou zeggen, dan gaat het bij jou het ene oor in en het gaat het andere weer uit. Hoe vaak ik dat niet heb moeten horen. Weet je, Jacobus zegt, het kan zo zijn dat het bij jou het ene oor ingaat. Dat het even blijft hangen misschien. En dat het andere oor weer uitgaat. Wat je dus moet doen, en dat je niet voor de gek moet houden, zegt Jacobus. Houd jezelf niet voor de gek. Wat je moet doen is dus dat woord vasthouden. Dus dat oor dicht houden. Dus het vasthouden. Als je ook vanmorgen nou een woord van God hoort. Het gaat niet om mijn woorden. Het gaat boven alles vanmorgen als we dat woord van God lezen. Als we teksten, versen uit de Bijbel citeren. Dat je zegt, daar zit een woord bij wat vanmorgen voor mij van toepassing is. Dan ligt de uitdaging daar, om het zomaar eens te zeggen, om dat vast te houden, misschien op te schrijven, het mee te nemen en te zeggen, daar moet ik deze week, de komende tijd mee aan het werk. Daar moet ik wat mee doen. Hoe onthoud je het woord? Hoe onthoud je woorden van God? Het kan heel simpel beginnen door het op te schrijven. Mensen in mijn huiskring, in onze huiskring, die weten dat ik dat van tijd tot tijd is benadruk van. Schrijf eens op als je wat hebt geleerd, ontdekt. Schrijf het op als je naar de kringavond komt. Als je een antwoord geeft op vragen die we dan meekrijgen, schrijf het op. Want dan onthoud je het vele malen beter. De Heer Jezus zei, Johannes 13, als je deze dingen weet, als je het weet, dan ben je zalig als je ze doet. Je bent zalig als je het doet. De zegen van de Bijbel komt niet uit het kennen van de Bijbel. Sommige mensen kunnen heel veel teksten uit het hoofd zomaar opzeggen. De fariseërs in de tijd van Jezus, die konden hele gedeeltes zo citeren. Ongelooflijk. Maar Jezus zegt, je bent zalig als je ze niet alleen weet, maar als je ze doet. Als je er niets mee gedaan hebt, dan weet je na een paar dagen niet meer waar het over ging. Er zijn verschillende onderzoeken, je kunt dat zo op het internet terugvinden. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar hoeveel mensen onthouden van wat ze horen. We hebben hier ook leraren in de zaal zitten en die kunnen dat zeker bevestigen. Het heeft een hele wetenschap is daar mee bezig, dat is de didactiek. Van hoe breng je iets over en hoe kunnen je mensen iets bijbrengen. En het is een van die onderzoeken, die is, heb ik eens wat me in verdiept deze week ook, die zegt dat zo'n 90%, er zijn verschillende onderzoeken met verschillende percentages, maar zo'n 90% van wat we gehoord hebben, zijn we binnen 72 uur zijn we vergeten. Ik zeg je, dat is geen opwindende, opwekkende gedachte voor een spreker. ...90% is weg. Van wat mensen lezen schijnen ze zo'n 20% te onthouden. Wat mensen doen schijnt dat mensen zo'n 50%, ik noem maar even zo, om een indicatie te geven, 50% onthouden. En als mensen zelf iets ontdekken, dan onthouden ze nog het meeste. Of als je iets doorgeeft aan iemand anders, ook dan onthoud je heel veel van wat je doorgeeft. Weet je, en ik ben echt ontzettend dankbaar voor de manier waarop we dat in onze gemeente proberen een beetje handen en voeten te geven, in onze huiskringen, als we iedere keer weer een prachtige samenvatting krijgen van de predikingen van Ferdinand, die daar ook geweldige vragen bij maakt om ons te prikkelen, om ons aan het denken te zetten. Met alles met die bedoeling dat we die woorden van God die we horen, om die vast te houden. Want daar begint het mee. Het begint met vast te houden. Zodat we daar een vervolg aan kunnen geven. Dat we het in praktijk gaan brengen. Dat we daders worden van datgene wat we gehoord hebben. Er is een derde misleiding. Ik beperk me tot drie punten vanmorgen. Er is een misleiding, zegt Jacobus. Als ik denk dat Gods woord zegt dat ik mezelf bedrieg, als ik denk dat ik een volwassen christen ben, maar mijn spreken en mijn schrijven niet beheers. Dat schrijven is een toevoeging van mezelf. Want Jacobus zegt dat niet. Maar dat is vrije interpretatie. Ik zal lezen wat Jacobus zegt. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Weet je, ik dacht, toen ik dat las, ik dacht, misschien is dit wel iets te sterk uitgedrukt wat de Statenvertaling hier zegt. Ik heb er een andere vertaling bijgepakt, de Willebrod-vertaling, die ik ook heel goed vind, heel vaak. En die zegt, als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos, zegt het. Is waardeloos, zegt de Willebrod-vertaling. Tjonge. Als je denkt dat je religieus bent, je denkt dat je geestelijk bent, en je denkt dat je volwassen bent, je denkt dat je een discipel van Jezus bent, maar je beheerst je tong niet, dan is je godsdienst, die is waardeloos. Waardeloos, zegt hij, waardeloos. Niks, niks waard. Helemaal niks waard. Dan zit je hier elke zondag, dan kom je naar de huiskring. Al kom je naar de bidstond. Al doe je nog van alles. Als je tong niet beteugelt en je hart misleidt op die manier, dan is je godsdienst, die is waardeloos. Onze mond onthult de mate van onze volwassenheid. Wat we zeggen, dat is de lakmoesproef van ons geestelijke leven. Ik heb eens een tijd een tekst op het prikbord gehangen bij ons in de eethoek, omdat ik vond dat het een belangrijke tekst voor me was. En er staat in Psalm 141... Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Weet je, als je naar de dokter gaat, dan moet je soms je tong uitsteken om te kijken hoe het met je gezondheid is. Dan moet je A zeggen, geloof ik. Maar de Bijbel zegt, Jacobus zegt, je tong is ook de graadmeter van je geestelijke leven, hoe gezond je geestelijk bent. Diezelfde tong. Als iemand zich godsdienstig voordoet aan de buitenkant, maar het blijkt niet uit je spreken, dit soort religie is gebakken lucht. Het is gebakken lucht, het is waardeloze godsdienst. Jacobus gaat er uitvoerig op in. Je moet het maar zelf lezen thuis. Hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 3 zegt hij in vers 5, zo is de tong is een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar, luister, door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. Deze gemeente waar Jacobus aan schrijft, die had een echt probleem. Gemeenteleden die roddelden over elkaar. Die zelfs kwaad spreken van elkaar, zegt hoofdstuk 4. Kan dat werkelijk, vraag je dan af? Kan dat? Kunnen we zo doen als christenen? Kan het echt zo zijn dat ik hier vanmorgen in de samenkomst ben en dat ik de Heere God prijs en hem aanbid en straks een kop koffie ga drinken en dan negatief spreek, kwaad spreek over andere broeders en zusters of later in de week misschien kwaad spreek over broeders en zusters? Hoe is dat mogelijk? Ik geloof dat als Jacobus vandaag deze brief zou schrijven, ook aan ons, en hij schrijft deze brief ook aan ons. Dit zijn brieven die aan ons ook geschreven zijn. Ik geloof dat hij er nog iets aan toe zou voegen. Dat hij niet alleen zou zeggen wat je spreekt met je tong, maar ook wat je typt met je toetsen. Als je WhatsAppt, of als je iemand een mail stuurt, Of als je misschien nog ouderwets een brief schrijft. Wat voor godsdienst is dat? Jacobus zegt, het is waardeloze godsdienst. Waardeloos, zinloos. Jacobus 3, vers 11, zegt, laat soms een bron het beeld. Hij probeert het met een aantal voorbeelden. En dat wordt te lang vanmorgen, ik wil ze niet allemaal noemen. Maar hij noemt een aantal sprekende voorbeelden. Maar deze wilde ik nog noemen. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Wat denk je wat het antwoord is? Ellie en ik waren een tijdje geleden in Duitsland. Waren we aan het wandelen. Laat die foto maar eens zien. Waren we aan het wandelen in een koerpark. Heette dat mooi. En er waren gezondheidsklinieken en termen waren daar. We gingen alleen maar wandelen daar. Toen kwamen we bij een gebouw. Een prachtig gebouw. Heel groot. Van glas. En hadden ze allemaal dingen over water uitgesteld. En lieten ze dat zien. Dat was heel interessant. Er was één grote hal. Er waren een aantal bassins. En daar, dat waren bronnen. Daar zaten allemaal bronnen in de grond. En je ziet hier vier van die grote bakken. En er kwam het water allemaal naar boven. Er waren allemaal verschillende bronnen. En daar kon je proeven. Daar kon je drinken van het water uit die bronnen. Dus ja, dat moest ik natuurlijk uitproberen. Dus ik ging naar de eerste bron en bij de bekertjes kreeg je aangereikt. En dan kon je dan gaan zitten langs de kant en genieten van de smaken van die verschillende bronnen. En het eerste bekertje wat ik had en ik nam een slok. En ik spuugde direct uit. Ik spuugde direct weer uit. Het was echt verschrikkelijk. Dat was zo zout en zo bitter. Dat was echt niet te harde. Ik dacht, wat doen ze hier aan? Wat is dit voor flauwe grap? Dus ik dacht, goed, toch de tweede proberen en de derde en de vierde. En eigenlijk werd het bij iedere bron werd het beter. En toen kwam ik bij de laatste en dat was, nou, dat was echt zo lekker water. Koel. En er zaten mineralen en je kon dan kijken wat erin zat. Het was echt gezond en het was zo, daar bleef je echt van drinken. En de vraag die Jacobus stelt, laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Het antwoord is natuurlijk nee. Het antwoord is nee. Er kan niet uit één bron twee soorten water komen. Er waren vier verschillende bronnen. Maar weet je wat in de natuur niet kan? Dat schijnt bij christenen soms wel te kunnen. Je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan nou uit één bron het bittere en het zoute komen en uit diezelfde bron het zoete en het aangename? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dan? Weet je, Jacobus geeft ons ook de norm. Hij geeft ons de norm hoe het moet zijn. Ik vond het zo mooi wat Stefan vorige week heeft gedeeld in zijn preek over de vrezen van God. Het vrezen van God, het eerbiedig ontzag hebben voor God. Heeft hij wat dingen gedeeld over wijsheid. En er was ook deze tekst bij die ik ook op mijn lijstje had staan, om het zo maar te zeggen. Deze tekst uit Jacobus 3, vers 17. En lees eens met me mee en probeer eens die woorden te vatten. De wijsheid die van boven is. En eerst heeft hij dan gesproken over de wijsheid die aards is. Dat laat ik eventjes liggen. Je moet het zelf eens lezen. Jacobus 3. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. De wijsheid die van boven is, is vreedzaam. De wijsheid die van boven is, is welwillend. De wijsheid die van boven is, is voor reden vatbaar. De wijsheid die van boven is vol barmhartigheid en goede vruchten. De wijsheid van boven is onpartijdig En de wijsheid van boven is ongeveinsd. En de vraag die ik mezelf stel en die ik vanmorgen in ons midden wil leggen, zijn dat kenmerken van jou en mijn spreken? Van jou en mijn taalgebruik? Van jou en mijn schrijven op je pc of in je WhatsApp? Of van je pen? Is dat de maatstaf die we naast onze communicatie kunnen leggen? En zeggen, is het rein? Is het vreedzaam? Is het welwillend? Is het voor reden vatbaar? Is het barmhartig? Heeft het goede vruchten? Gods woord zegt, beoordeel jezelf. Beoordeel jezelf, zodat je niet onder het oordeel komt. We hebben allemaal onze blinde vlekken. Onze verborgen zonden. Ik kan ze vaak niet zien. Geen van ons kan zijn eigen zelfmisleiding vaak zien. En daarom mogen we daarom bidden dat God het ons laat zien. En daarom mogen we ook aan mede-christenen vragen om ons te laten zien als we zelf onszelf misleiden, om ons te helpen. Het begint met te zien. Het begint met dat we gaan inzien waar we onszelf misleiden. Zodat we stappen kunnen zetten en kunnen beslissen dat we iets eraan moeten doen. Dat we daden moeten stellen. En vanmorgen wil ik proberen een toepassing te maken. Ik wil graag een toepassing maken. Ik wil graag bidden. Ik wil eerst, zeg maar, voor ons samen bidden. Maar dan heb ik een gebed op sheet gezet. Er wordt dat zo dadelijk getoond. Ik zal dat vragen aan de mensen van de techniek. En dan vraag ik je om dat gebed mee te lezen. En als je daar amen op kunt zeggen, dat je dan aan het eind van het gebed amen zegt. En als je dat niet kunt, dan doe dat niet. Maar ik wil eerst zo bidden samen met ons. Trouwe God en Vader, dit is geen gemakkelijke boodschap voor ons allemaal. Maar het is wel een belangrijke boodschap. Want zoals u zei, als je de waarheid kent, zal de waarheid je bevrijden. En Vader, ik wil vrij zijn. En ik bid dat voor ieder van mijn broeders en zusters, dat als we naar deze boodschap luisteren, dat we gaan wandelen in de waarheid om vrij te zijn van de waanideeën, van de leugens in ons denken, de misleidingen die we onszelf wijsmaken, van het onszelf misleiden. Vader, er zijn misschien mensen vanmorgen die zichzelf zien als ongeschikt of onbelangrijk. En het is niet waar. Er zijn mensen die zichzelf als onwaardig zien. En het is niet waar als we uw kind zijn. Er zijn misschien mensen die zichzelf zien als niet geliefd. En Heer, het is niet waar, want u hebt uw Zoon voor ons gegeven. In uw grote liefde voor ons. Heer, er zijn misschien mensen die zichzelf of anderen niet kunnen vergeven. En het is niet waar. Want u wilt ons vergeven en ons leren om te vergeven. Heer, help ons te beseffen dat we ons leven vaak nog leiden op basis van leugens die we onszelf vertellen. En dat we dan niet die diepe vreugde en vrijheid en vrede kennen die er alleen is in u. Maar als we de waarheid onder ogen zien en in het licht van uw woord leven en ons echte ik zien, dan kunt u ons veranderen. In uw licht zien wij het licht, zegt uw woord ons. En Vader, ik bid dat u ons helpt om vandaag beslissingen te nemen. Dan zal ik een gebed lezen en dat mag je meelezen. Trouwe Vader in de hemel. Ik vraag u om duidelijkheid, om inzicht. Laat u me zien wat ik nu nog niet kan zien. Zoals Job bad Leert u mij wat ik niet zie als ik onrecht begaan heb, zal ik het niet meer doen. Ik vraag u om mij de zwakheden in mijn leven te laten zien, mijn zonden, de fouten, de blinde vlekken in mijn leven, die ik niet kan zien, of die ik niet wil zien, die ik verdring. Ik kan pas aan iets werken als ik het weet. Ik moet het eerst benoemen voordat ik het kan veranderen. Als ik mijn zonden niet zie, dan kan ik me daar niet echt van bekeren en eraan werken om ze te overwinnen. Ik vraag u net als Job om duidelijkheid. Laat me zien wat ik niet zie. En met David wil ik bidden, maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Vader, ik wil geen blinde vlekken blijven meedragen in mijn leven. Dus geef me de moed om wat andere mensen in mijn leven te zien krijgen, zelf ook onder ogen te zien. Om niet te denken dat ik het zelf wel kan oplossen. Heer Jezus, ik vraag u om mij te veranderen. Mij meer te maken zoals u, met de woorden van David, bid ik: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Zodat ik in uw licht en in uw waarheid en in uw vrijheid leef. En als er vanmorgen iets is waarvan je weet en beseft dat het voor jou is, iets wat we samen gelezen hebben, dan wil ik je vragen om daar niet voor weg te lopen, maar om dat in stilte nu naar de Heere God uit te spreken en het vast te houden. En als je thuis bent, daar iets mee te gaan doen. Of als je iets moet belijden, of als je iets persoonlijks tegen de Heere God wilt zeggen. En Heer, zo leggen we ons gebed voor u neer, Jezus Christus. In uw naam bid ik. Amen.